Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozin. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Op 28 november 1972 verliet priester István Rogozin het strafkamp in de Markosstraat in Budapest na iets meer dan een jaar opsluiting als gevolg van een schijnproces. Zijn leven veranderde daarna totaal. Een moeilijke en ook droevige periode in zijn leven. Maar, zoals we hem kennen, laat hij zich zeker niet gaan. Ook de goddelijke voorzienigheid waarop hij gans zijn leven zo rotsvast oprekende, liet hem ook deze keer niet in de steek. Met weeskinderen mag hij zich niet meer inlaten en richt zijn pastoraal volop als almoezenier van de ziekenhuizen, bezoekt hij gevangenen en helpt hij in de parochies. Het huis in Marioremette schenkt hij in 1981 aan de kardinaal en het wordt een bejaardenhuis, Emmaüs genaamd, die snel wordt uitgebreid. Hij zelf en zijn huishoudster Ilona gaan wonen in een appartement in Budapest nabij de Matthiaskerk. Bijzonder te vermelden is het bezoek in 1986 in Marioremette van de nu heilig verklaarde moeder Teresa van Calcutta. En alzo naderen we stilaan de laatste bladzijden uit het boek Zwerver voor God, waarin priester István zijn leven neerschreef tot enkele maanden voor de bevrijding van het communistische juk in Hongarije in 1989. En zo komen we aan een hoofdstuk met als titel de vraag: wat is er van mijn Arendjongskens of Sazis geworden?
De stormen van het leven hebben mijn Sazis uiteengejaagd en van de meeste heb ik hun weg niet meer kunnen volgen. Af en toe zie ik er wel toevallig nog eens enkele terug. De eerste van allen, Ferry, werd de verantwoordelijke van een bank van lening, huwde en werd vader van 4 kinderen. Hij had met veel moeilijkheden af te rekenen. En zoveel ik kon, heb ik hem steeds geholpen. Ook hij was altijd bereid mij te helpen, vooral als het ging over het schilderen van mijn kapellen of van mijn huis. Sani kwam reeds als heel klein weeskind bij ons. Toen ik hem liet inschrijven voor het gymnasium, werd ik in de gevangenis opgesloten en zo kon hij zijn studies niet voortzetten. Maar later volgde hij avondlessen om zo zijn diploma te behalen. Hij huwde een goed meisje en kreeg 2 kinderen. En toen ik later opnieuw aangehouden werd, was hij binnengeroepen voor zijn legerdienst. Wij kwamen omstreeks dezelfde tijd weer vrij. Hij uit het leger en ik uit de gevangenis. Tot mijn grote verwondering kwam hij me in politieuniform opzoeken. Ik drukte mijn verbazing daarover uit, dat hij nu bij de politie was. Maar hij verklaarde dat hij zich had laten overhalen, dat hij er nu wel veel spijt over had. Maar wat kon hij doen? Bij de politie weggaan kon hij niet, vermits hij een contract had ondertekend. Toen hij me in Marioremette kwam bezoeken, stond mijn huis sinds 2 weken onder bewaking. Recht over de ingang, achter de tuin, stond voortdurend een gesloten jeep en achter het huis was een auto geparkeerd die ik niet kende. En telkens als ik het huis verliet, volgde mij een van die wagens. Jongen, zei ik, Je zal moeilijkheden krijgen als je in uniform van politie naar me toe komt. Sanji zuchtte diep en zei: Ach, als het alleen dat maar was. De volgende dag echter kwam hij in burgerkledij en glimlachte. Atja, deze morgen hebben ze mij voor een verhoor geroepen en me verweten dat ik mij met zulk een priester inlaat die voortdurend onder bewaking staat. Zij hebben mij aanstonds ontslagen. Een geluk bij een ongeluk. En later kon hij een huisje kopen in Kispest. Hij werd inkoper bij een tamelijk grote firma en kon zich al gauw een wartburg aanschaffen. Bij eventuele geldnood doet hij nu nog wat vervoer of fungeert als taximan. Het dichtste bij mij stonden natuurlijk mijn Sasi-priesters. Een tiental, ofschoon ik me niet erg lang met hen heb kunnen bezighouden. Ze staan hun man in het apostolaat, de ene in Hongarije, de andere in het buitenland. De eerste Sasi-jongen die priester werd, was Georgi. Hij kwam als arme weesjongen van de buiten bij mij. Met hart en ziel heb ik hem geholpen om het priesterschap te bereiken. Hij werd in 1955 gewijd. Toen hij in Kunpescher, een klein dorpje, benoemd werd, heb ik hem geholpen bij het bouwen van een kapel. Onze beschilder Laszlo Kemeny heeft ook daar de muren met mooie fresco's versierd. En in 1972 ging Georgi naar het westen en oefent nu in Oostenrijk zijn apostolaat uit. Otto, die na mijn aanhouding als student naar Wien uitweek, werd daar tot priester gewijd. Ik heb veel goeds over hem gehoord en hij schrijft me regelmatig. Ook in Canada leeft en werkt een Sasi-priester. Hij is pater-piarist en geeft onderricht in een college. Hij schrijft me altijd tegen kerstmis en heeft me eens met een mooie kazuivel verrast. Een van mijn Sasi-priesters geraakt in Afrika en soms laat hij van zich horen. Zijn levenginder moet wel hard zijn en gepaard gaan met veel ontberingen. En mijn overige Sasi-priesters zijn in Hongarije werkzaam, in de pastoraal op het platteland. En jammer dat ze allemaal zo ver af wonen. Ik kan ze maar zelden zien. Toen ik uit de gevangenis kwam, had ik vele ontgoochelingen. De zwaarste was de dood van mijn lieve moeder. En dikwijls keek ik naar het bronzen kruis op het Servietenklooster dichtbij. Het deed me terugdenken aan moeders woorden. Ik ben zo gelukkig, István, dat het kruis steeds in mijn leven blijft staan. Als ik weg ben naar het vaderhuis, denk dan dikwijls dat ik zoveel van het kruis gehouden heb. Met verbijstering zag ik dan ook op een morgen dat er stellingen stonden bij het klooster van de Servieten. Men was bezig het kruis er af te nemen. Pax Christi, hoorde ik vanuit de hoogte de oude Sasi groet. Ik kon het niet geloven. Een jonge man kwam behendig naar beneden. Ik herkende hem dadelijk. Een van mijn vroegere arendjongskes. Hij omarmde me hartelijk. Ja, Atja, ik ben hier nu de leider van dit goddeloze werk. Het kruis moet er afgenomen worden. Maar wees gerust, vanavond nog staat het bij u. Bij avondschemering, als de anderen naar huis waren, sleepte hij het kruis in mijn huis binnen. En we spraken af dat wij het volgende dag naar het kerkhof zouden brengen en op moeders graf plaatsen. Zo is het dan ook gebeurd. Wat ben ik blij dat zij nu onder dat kruis van Maria Remete mag rusten. Ik ben zeker dat zij mij uit de hemel zegt: dank je, jongen, en ik verwacht je hier thuis. Het deed mij leed telkens ik vernam dat een van mijn priesterzoons naar het buitenland vertrokken was. Het heengaan van Gabor, de vijfde die gewijd werd, heb ik het diepst aangevoeld. Het was alsof ik de koude, met sneeuw bedekte winterdag in Pest tijdens de belegering weer voor me zag. Vlak voor mij ploeterde een familie door de sneeuw. Een man in sjofele kledij en een baal op de rug, een ineengedrongen vrouw die een kinderwagen voortduwde en het wenende kind probeerde te sussen. Twee jongetjes en twee meisjes die elk een pak torsten en hun ouders volgden. Ik bleef staan toen de man mij groette. Atja, om de liefde gods, kunt u ons een plaats aanwijzen waar ik met mijn familie de nacht kan doorbrengen? Ons huis in Pest werd door een bom getroffen en we hebben slechts een paar spullen kunnen redden. Komt u maar mee en houd goede moed, zei ik hun. De twee kleinste kinderen hielp ik hun zak dragen. Op dat ogenblik waren in ons huisje reeds 14 weeskinderen, maar in de hoek konden we voor hen nog een klein plaatsje ruimen, er enkele stroozakken neerleggen en ons karig avondmaal met hen delen. De moeder hield zich met de wenende kinderen bezig en ik vernam dat het jongste in de kinderwagen ziek was. Atja, zei de man, we zullen graag een van onze kinderen afstaan aan de dienst van de Heer, als we behouden uit deze vreselijke oorlog raken. De familie bleef bij ons tijdens de belegering. Ik zorgde voor hen en vond een dokter die het kind goed genas. De vader vond werk als nachtwaker, doch materieel bleven ze voortdurend op onze hulp aangewezen. De kinderen brachten de zomer bij ons door en ook hun studies heb ik kunnen bekostigen. Wat was mijn vreugde groot toen Gabor na zijn middelbare studies kwam zeggen dat hij graag in het priesterseminarie van Eshtergom zou binnentreden. Zijn jaren als seminarist liepen niet op wieltjes, want vanwege zijn zwakke gezondheid werd hij zelfs voor een tijd terug naar huis gezonden. En des te groter was het geluk van zijn dierbaren en ook het mijne toen Gabor priester werd gewijd. Nadien celebreerde Gabor tevens een eremis in mijn bergkapel, in aanwezigheid van heel de familie. Het jongste meisje speelde het Ave Maria op haar viool. Ik voelde me gelukkig met deze jonge priester en volgde hem verder op zijn levensweg. Hij werd kapelaan benoemd in Pest bij een pastoor die ik goed kende en hij kreeg speciaal als taak zich met de jeugd bezig te houden. Het is wel jammer dat de jonge priester, nog zo vol geestdrift, het apostolaatswerk slechts in zeer beperkte omstandigheden mocht uitoefenen en daarover beklaagde hij zich dikwijls. En toch was ik verrast toen hij me op een dag kwam zeggen dat hij een uitnodiging ontvangen had voor een vakantie in Amerika. Ik hoopte enigszins dat hij geen paspoort zou krijgen, want zo'n land is verleidelijk. Maar het paspoort werd hem toch uitgereikt en hij reisde spoedig af. Ik hoop, mijn jongen, dat je niet gaat vergeten terug te keren, zei ik hem nog lachend. Maar het was met pijn dat ik het vliegtuig zag opstijgen. Samen met de ouders wachtte ik op nieuws. Gabor schreef heel geestdriftig over de toestand ginder. Hij kon er vrij werken en werd gevraagd om hulp te bieden in een parochie van Hongaren, waar onlangs de pastoor overleden was. En dan kwam de gevreesde kaart. Ik heb besloten in Amerika te blijven. Hier kan ik beter van dienst zijn. Men heeft me echt hier nodig. Alsof wij hem hier niet nodig hebben. Het was moeilijk om de wenende ouders te troosten. De pastoor was als geslagen toen hij vernam dat Gabor niet meer terugkwam. En toen ik hem eens ging opzoeken, klaagde hij zijn nood dat hij geen nieuwe priester meer kreeg en dat hij het zonder hulp alleen niet meer aankon. Wat kon ik anders doen dan ook hier hulp komen bieden? Toen ik de taak van Gabor zoveel mogelijk overnam in de kerk van de Heilige Geest op het Kasaiplein, was dat toch geen kleinigheid. Ieder avond droeg ik de 17 uur al de mis op in het bergkapelletje en nu ook de 18:30 in de kerk van de Heilige Geest. En er is een grote afstand tussen beide plaatsen. Het gebeurde wel dat 's winters de bus bleef steken op de helling en dat ik lopen moest tot aan het Sint-Janshospitaal om op een andere manier mijn doel te bereiken. Maar na ieder offer volgt een beloning. En die kreeg ik ook, want op een avond botste ik op een klein Bethanië. Twee gezusters wensten even me te spreken. Atja, we hebben in uw homilies gehoord dat u vroegere weeskinderen opgenomen hebt. Ook wij zouden graag iets voor zulke kinderen doen. Het was hun plan eerst te zoeken naar een geschikt huis en zodra ze dat hadden, zouden ze dan kinderen uit een of andere instelling opnemen om hun een katholieke opvoeding te geven. Wij hebben aan u gedacht, Atja. U kunt ons zeker goede raad geven. Mogen wij u eens bij ons verwachten? Ik was uiterst verwonderd, want tot nu toe heeft niemand zich ooit met zulk een voorstel tot mij gewend. Het was op Sint-Niklaasavond, na de mis, dat ik bij hen binnenviel en zij ontvingen me als een oude kennis. Ik voelde me daar duidelijk en dadelijk thuis. Dit lief huisje werd mijn Bethanië en ik kwam er regelmatig voor een kopje thee en een praatje. We bespraken hoe en wanneer we in de huidige omstandigheden iets moois tot stand konden brengen. Ik had nog altijd contacten met staatsinstellingen, want in Vaats had ik veel van hun kinderen opgenomen voordat we ontbonden werden. Nu verzekerden ze mij dat ze enkele kinderen aan de twee gezusters wilden afstaan, zodra deze een huis vonden dat aan de vastgestelde normen beantwoordde. De voorzienigheid bracht me samen met een familie met 5 kinderen. De vader verbleef in een inrichting voor zenuwpatiënten. Die mensen moesten geholpen worden. Voor die kinderen heb ik toen veel gedaan, om ze uit de zorgen te helpen, en 3 onder hen ook werden door mij gedoopt. De zieke moeder, die in een kantoor werkte, kwam op zekere dag zeggen dat ze zich verplicht zag hun zomerhuis in Maria Remete te verkopen. Ik kende dat huis in de Magdolnia-straat heel goed, want het lag recht over het mijne vroeger. Wat zou het goed zijn, dacht ik, als wij nu dat zomerhuis konden hebben. Ik ging om raad naar Bethanië en ik had buitengewoon geluk. De vader van beide gezusters was onlangs uit Amerika teruggekeerd en hij was aanstonds bereid dat huis in de Magdolnastraat te kopen voor zijn beide dochters. Ik herleefde. Dat zomerhuis in de Magdolnastraat lag er mooi. Maar in welke staat? Een jaar lang hadden hippies er huis gehouden en met hun zware motto's de tuin omgewoeld. De politie was er meerdere keren binnengevallen. De ruiten waren stuk en zelfs de omheining van de tuin hadden de vandalen uitgebroken. Niets dan vuilnis en de muren vol schunnige graffiti. Een troosteloze aanblik. En toen ik erover sprak het huis weer bewoonbaar te maken, schrokken zelfs de metsers ervoor terug. Er viel niks anders te doen dan er zelf mee te beginnen. En Tamaas was daarbij een heel goede hulp. We haalden alles buiten, verbrandden het goedje en schrobden de muren af. En daarna pas kon een metser beginnen met de bepleistering. Het was lente voordat het huis bewoonbaar werd. Een vrouwtje dat ook heel goed Nederlands kent, want ze heeft 9 jaar dicht bij Antwerpen gewoond, vroeg om hulp voor haar 2 kleinkinderen die bij haar woonden. En ze werden de eerste bewoners van het herstelde gebouw. En toen ik hen op kerstavond ging bezoeken, brandde een deugdend vuur. De kinderen bestormden me letterlijk, want ik had pakjes mee. We vierden kerstavond en we zongen samen rond de kerstboom. Maar lang kon ik echt niet blijven, want ik werd bij nog 8 andere weeskinderen verwacht. En deze vierden voor de eerste maal kerstmis samen. Vroeger waren zij over verschillende staatsinrichtingen verspreid. Kerstavond is voor mij een draven van Maria Remete naar de binnenstad en vandaar naar de Burgt om er de nachtmis te celebreren. 'S morgens op kerstdag had ik ook verschillende missen op te dragen. En toen ik aan het Moskouplein kwam, wond ik het muziekdoosje op dat ik de avond voordien van iemand gekregen had. Ik borg het in mijn binnenzak en wachtte op de tram. Aan de tramhalte stond ook een moeder met 3 kinderen. Ik hielp ze even opstappen, want ze waren met pakken beladen. In deze wagon was niemand anders dan ons groepje. Het jongetje dat recht over me zat, kwam dichterbij. "Van waar komt die muziek, meneer?" Ik wees op mijn hart. Het ventje kwam naast me zitten en ik trok zijn blond kopje tegen me aan. "Batsi, je hart speelt muziek." Ik stapte uit en hoorde nu het lied binnen in mijn hart. "Ja, laat de kinderen maar bij me komen."
En zo was priester István weer zeer druk bezig. De 2 gezusters, die nu het nieuwe weeshuis openhielden in Mario Remette, spoorden hem wel aan om toch het leven wat kalmer aan te pakken. Wat priester István ook deed. Ze spoorden hem wel aan zijn leven, deze keer in het Hongaars neer te schrijven. En István noteerde in zijn boek.
"Ik had vroeger vernomen dat in Vlaanderen veel jonge mensen door het lezen van mijn boeken aan een priester of kloosterroeping zijn gaan denken. En enkele zijn het ook geworden. Als dit nu ook in Hongarije kon gebeuren, dan zou al mijn zwoegen en zwerven toch niet zonder vrucht gebleven zijn. Hoe zou ik de Heer danken?" De 2 dames hielpen me daarin, met raad en daad. Ik had maar te dicteren en zij tikte op de machine.
Naast zijn zeer drukke pastorale taken zien we priester István van 9 tot 11 augustus 1986 op bedevaart naar Medjugorje trekken. Daar kwam hij toevallig een groep Vlamingen tegen die hem herkenden, zoals toen hij in Brugge studeerde meer dan 40 jaren geleden. In de terugweg bezocht hij een gekend Hongaars bedevaartsoord van Ondoc, waar zijn grootmoeder nog op bedevaart trok. De Hongaren kregen wel gemakkelijker de toelating om naar het Westen te reizen, maar István, wegens zijn onterechte veroordeling, kreeg toch geen toelating om naar Vlaanderen te reizen, wel naar een ander communistisch land. En zo bezocht hij ook in november 1986 het bekendste bedevaartsoord van Częstochowa in Polen. Op zijn 72e verjaardag, 5 oktober 1987, lukte het dan toch aanwezig te zijn in het grootste Oostenrijkse bedevaartsoord van Mariazell. Het was van 1932 geleden, tijdens de mislukte fietstocht naar Vlaanderen. Maar tijdens zijn vele verplaatsingen in Boedapest voor zijn vele pastorale taken was hem toch iets opgevallen.
Het was mij al eerder opgevallen dat vele standbeelden in Boedapest verwaarloosd worden. Sinds de eeuwwisseling kregen die zelfs nooit meer bloemen of kransen. En zo trok ik in het vroege morgenuur met ruikers en een ladder naar de verscheidene beelden. De mooiste tuil echter maakte Ilonka altijd gereed tegen 20 augustus, het feest van onze koning Stefanus en onze nationale feestdag. Ze bond er meteen een Hongaarse driekleur rond. Zo trok ik in 1987 ook op met ladder en bloemenkrans, nog voor de dageraad. Er was geen levende ziel op straat te zien. Ik klauterde stoutmoedig op de ladder en bond de mooiste bloemen vast aan het standbeeld, vlak naast de Matthiaskerk. Twee politiemannen stapten uit de wagen. Wat nu weer, dacht ik. Ik groette ze met luide stem. Goedemorgen. De agenten knikten zwijgend en keken naar het beeld van de heilige Stefanus. Hoe mooi was het nu verlicht met die sterke autolampen. Het is anders niet de gewoonte dat het beeld verlicht wordt. Onbewust hief ik mijn arm, zoals Stefanus zelf, en wees naar het standbeeld. De agenten sloegen plots de hielen tegen elkaar en brachten aan het beeld van de heilige een fikse militaire groet. En langzaam keerde ik me om en wandelde terug naar huis met mijn ladder. Nog even keek ik om. Aan de hemel blonk de morgenster en bewogen neuriede ik. Waar ben je, koning Stefan? Vraagt je volk. Eertijds ons geliefd Pannonië, een bloementuin, bemind en verzorgd door de moedermaagd.